Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 11. Else Roosendaal had het best naar haar zin in de stad van Dort. Ze had veel werk bij de beroemde dokter, maar het ging haar gemakkelijk af. Na een paar weken was ze in haar drukke gezin helemaal ingeburgerd. Met de mevrouw van de dokter kon ze heel best opschieten. En de dokter was een stille man, die weinig zei, maar heel vriendelijk was. De kinderen hielden veel van Els, en omgekeerd was dat ook zo. Er was nog een dienstmeisje en een keukenmeisje, ook daarmee kon Els het goed vinden. Als ze tijd had, hielp ze ongevraagd de dienstbode en de keukenprinses. Beiden konden dan op Els hulp rekenen. Als dat nodig mocht zijn, bovendien deed haar opgewekte karakter de rest. Zelfs de patiënten van de dokter mochten Els graag. Ze was vriendelijk, had voor iedereen een goed woord. Ze hielp oudere mensen voorzichtig van de stoep af, na een visite bij de dokter. Huilende en zenuwachtige kleine patiënten wist ze snel aanhangig te kalmeren. En vaak als de dokter met de handen in het haar stond, schoot Els te hulp. Na een maand zei de dokter: "Juffrouw Elsje, ik ben blij dat je gekomen bent. Je bent als het ware mijn rechterhand. Ik hoop maar dat je het goed naar je zin hier hebt. Ik zou je niet graag meer willen missen." Dat waren heel wat woorden voor de stille dokter. Els keek de dokter vol in het gezicht. "Ik heb het best naar mijn zin, dokter, en ik ben blij dat u tevreden over mijn werk bent." De dokter schraapte zijn keel. "Ik heb gemerkt dat je ook de dienstbode helpt en het keukenmeisje. Als je dat liever niet doet, dan hoeft dat niet, hoor. Daar heb ik je niet voor aangenomen." Els antwoordde haastig: "Zeg dat niet, dokter. Ik help Marie graag en Lien ook. Bovendien kan ik van Lien nog wel wat leren." "Dat dienstmeisje kan gerechten klaarmaken waar ik nooit van gehoord heb." De dokter lachte. "Je gaat je gang maar, hoor," zei hij. "Mijn vrouw is ook al erg met je ingenomen. En over de kinderen zal ik helemaal maar niets zeggen. Het is bij hen tante Els voor en tante Els na." Eens in de 14 dagen ging Els naar huis. In het begin ging het wat stroef als ze thuis was, want vooral vader Roosendaal kon het nog niet best verkroppen dat Els in de stad was. Moeder Maartje zat vol vermaningen en raadgevingen. Alleen broer Gerrit vroeg honderduit over het werk van Els en over het leven in de stad. Barend zei niet veel, maar hij was nooit een redenaar geweest. Een enkele keer had vader gevraagd of er veel studenten bij de beroemde dokter over de vloer kwamen. "O ja, verschillende," zei Els. "Ik maak wel eens een praatje met ze. Er is zelfs een boerenzoon bij, die komt uit Rozenburg. Johan de Bonte is bijna afgestudeerd en het is een zware, knappe, blonde vent." Vader Teun Roosendaal was eensklaps vol belangstelling. "De Bonte," informeerde hij, nog eens de naam herhalend. "Vroeger woonde er een boer, de Bonte, onder Nieuw-Beierland. Die kwam oorspronkelijk uit Zeeland. Mogelijk is die de Bonte van Rozenburg wel familie van de Nieuw-Beierlandse de Bonte." Dat wist Els niet. Els had nog meer te vertellen. "Er komt ook nog een student die een titel heeft," zei ze. "Wat is dat, een titel?" wilde moeder Maartje weten. "Nou, hij heeft de titel van jonkheer." "Die jongen is dus van adel," zei Els. "Nou, nou, daar komen belangrijke jonge mannen," vond Teun Roosendaal met respect in zijn stem. Misschien is er wat voor jou bij Els. Die boerenzoon of die jonkheer? Nee, vader, bij die jonkheer zou ik nooit passen. Ik, de dochter van Teun Roosendaal, van de polder. Nee, als die afgestudeerd is, zoekt hij wel een freule of een baronesse. Stangt zoekt stangt. Bovendien zou ik met jonkheer van Nispen tot Zevenaar niet naar de polder durven komen. Hij zou zich helemaal niet thuis voelen. En jullie zouden een paar moeilijke dagen hebben. Ja, daar kon Teun Roosendaal in komen. Maar dat geldt niet voor de jongen de Bonte, vond hij. Die jongen is thuis op een boerderij gewoon. Hij zou zich hier best thuis voelen. Zit nou niet te koppelen, vader. Ze hebben tot op heden me alleen nog maar een hand gegeven en zich aan me voorgesteld. Dat is in de stad gewoon. Meestal zijn ze je na een kwartier alweer vergeten. En als je een paar dagen later op de voorstraat tegenkomen, dan herkennen ze je niet eens meer. Ja, ja, zei moeder Maartje. In de stad is het leven heel anders dan hier op de polder. Hier kennen we elkaar allemaal, maar in de stad leven de mensen gewoon langs elkaar heen. Het gesprek werd afgebroken door de thuiskomst van Gerrit. Al deed Els alsof ze weinig belangstelling had voor de studenten die haar baas bezochten, toch was dat maar schijn. Ze had wel degelijk veel interesse in enkelen van hen. Vooral die knappe jonkheer genoot haar volledige belangstelling. De jonkheer was een keurig, beleefde jongeman. En Els vond dat je kon zien dat deze jongen een goede opvoeding had genoten. Hij noemde haar altijd juffrouw Els. En als ze hem uitliet, maakte hij in de deuropening een keurige buiging voor haar. De jongen de Bonte was een heel ander type. Hij was joviaal en zei Els tegen haar. Als ze hem uitliet, zei hij, tot kijk Els. Dat was het verschil tussen die twee. De jonkheer hield afstand, de boer niet. Toch had Els, ondanks het feit dat de jonkheer afstand hield, de meeste belangstelling voor de jonkheer van Nispen tot Zevenaar. Misschien kwam het juist daardoor dat Els probeerde toenadering te zoeken tot de jonkheer. Dokter Snoei heette de beroemde Dordtse dokter. Hij was getrouwd met Freule van Stoetewegen. Het waren zeer eenvoudige mensen. Els verbaasde er zich over dat de Freule zo eenvoudig was. De twee kinderen, Angeline en Hans Karel, werden ook heel gewoon opgevoed. Zo nu en dan kwam ook de moeder van de Freule een paar dagen in Dordt logeren. Het was een statige, oude dame met een vriendelijk gezicht. Reeds de eerste keer dat de oude vrouw een paar dagen bij haar kinderen was, voelde ze zich tot Els Roosendaal aangetrokken. Ze maakte graag een praatje met de nieuwe huisgenoten van haar kinderen. En zo langzaamaan kwam ze heel wat van Els te weten. Els, eerlijk en open als ze was, vertelde haar dat ze het thuis niet naar haar zin had en dat ze graag in de stad wilde werken. U kunt het u niet indenken, mevrouw, hoe doods het leven is op de boerderij midden in de polder. Je hebt alleen maar aanspraak van je broers en je ouders en zo nu en dan van een langskomende koopman en natuurlijk van de dorpelingen. Die mensen moeten vooral in de polder hard werken. Ze hebben weinig tijd voor een praatje. Nee, dat is hier in de stad heel anders. Bovendien heb ik hier een betrekking naar mijn zin. Nu leef ik pas. De oude freule glimlachte. Nu hoor ik de jeugd. Els, zei ze, ik woon nog steeds in Gelderland, op het kasteeltje, waar ik met mijn man en kinderen een heel gelukkige tijd heb gehad. Mijn man is overleden en mijn kinderen, ik heb er 3, zijn getrouwd en uitgezworven. Mijn enige zoon woont in Parijs en heeft een betrekking bij de ambassade. Mijn oudste dochter is gehuwd met een professor uit Leiden en mijn jongste is de vrouw van dokter Snoei. Een enkele keer ben ik in Parijs bij mijn zoon en zijn vrouw geweest. Die stad ligt me niet. Ze is zo ontstellend groot en het leven verschilt er hemelsbreed met het leven hier in Holland. In Leiden kom ik een paar keer per jaar. Dat gaat daar best. Maar mijn oudste dochter heeft geen kinderen. Mijn zoon en schoondochter in Parijs hebben een zoontje. Erik is 2-talig. Hij spreekt Frans en Nederlands. Hier in Dort voel ik me het beste thuis. En dat komt, denk ik, door de kinderen. Ik ga altijd weer graag naar mijn huis in Gelderland. Ik hou van de stilte en van de bossen en van het kasteel. En er zijn hele dagen dat ik alleen maar enkele woorden wissel met mijn dienstbode en mijn tuinman. In mijn jeugd dacht ik net als jij. Nu is dat echter voorbij. Als de stormen van het leven over je hoofd zijn gegaan, dan leer je de stilte waarderen. Om met Guido Gezelle te zeggen: mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd. Misschien mag ik je nog iets persoonlijks tot je zeggen. Als je het liever niet hebt, dan houd ik mijn mond. Spreekt u gerust, mevrouw, zei Els verwonderd. Er loopt hier een student in en uit bij mijn schoonzoon, die jonkheer van Nispen tot Zevenaar heet. Je moet me niet kwalijk nemen, maar moeder ogen zien scherp. Ik meen dat die student nogal indruk op je maakt, of heb ik het mis? Els Roosendaal kreeg een kleur. Had de oude freule gemerkt dat ze meer dan gewone aandacht aan de jonkheer schonk? Freule Stoetwegen glimlachte. Ze had de kleur van Els gezien en ze begreep dat ze gelijk had. Ik wilde je alleen maar zeggen dat je je niet blind moet staren op de titel van die student. Hij is een zoon van de wereld en hij heeft een opvoeding genoten zoals het behoorde. Ik weet heel geen kwaad van die jongen. Ik zou niet graag iets ten nadele van hem zeggen. Weet alleen dat het voeren van een titel geen garantie is. Dat zo iemand beter is dan een man die geen titel heeft. Mijn schoonzoon, dokter Snoei, is van heel eenvoudige komaf. Zijn vader was gemeentesecretaris van een klein plaatsje in Overijssel. Toch is hij in mijn ogen veel meer waard dan tal van baronnen en jonkheren die hun kostbare leven hebben verspendeerd aan dingen die geen enkele waarde hebben. Ach, mevrouw, zei Els, u heeft natuurlijk gelijk. Alleen vind ik die jonkheer een galante jonge man. Hij schijnt ook heel geleerd te zijn, want de dokter spreekt altijd met grote achting over hem. Hij schijnt zich, net als dokter Snoei, te willen specialiseren in hart- en vaatziekten. Bovendien denk ik zo dat als je de jonkheer een vrouw zoekt, hij die wel zal vinden in de kringen waar hij uit voortkomt. Hij zal heus zijn oog niet laten vallen op een boerenmeisje uit de eenzame polder van de Hoekse Waard. Freule van Stoetwegen keek Els onderzoekend aan. Ik ben zo vrij op te merken, Els, dat je een knap meisje bent. Je bent een frisse bloem uit de eenzame polder en het is best mogelijk dat op de een of andere dag de jonkheer je plukken wil. Dat kan goed gaan, maar het kan ook helemaal verkeerd gaan. Als het verkeerd gaat, krijg jij altijd de schuld. Het heet dan dat je de jonkheer hebt verleid en dat die arme jongen erin is gelopen. Dat gaat helaas zo in onze kringen. Daarvoor wilde ik je alleen maar waarschuwen. Els Roosendaal was wel onder de indruk van deze waarschuwing, want ze hield van de oude freule. De eerste tijd bekeek ze de jonkheer met andere ogen, die beleefd echter en vriendelijk tot haar bleef. De bonte was dat ook wel, maar hij kwam een beetje boers bij Els over. Je kon echt zien dat hij uit een boerenfamilie kwam, en eens vertelde hij vrolijk tegen Els dat hij, als hij thuis was, altijd mee moest gaan met melken, en dat hij dat nog graag deed ook. Je moet dat een beetje bijhouden, zei de bonte al lachend, anders raak je de slag kwijt. Ik ben nu bijna dokter, maar het boerenleven blijft me toch trekken. Iemand die op een boerderij geboren en getogen is, raakt dat nooit helemaal kwijt. Els had begrijpend geknikt. Het was zo. Als je boer was, begreep ze. Ze vond echter dat de bonte zulke dingen voor zich kon houden. Hij werd geen boer. Hij werd dokter. En dus moest hij dat vroegere leven rap zien te vergeten. Het werd lente. Ook in de stad Dordrecht was dat goed merkbaar. De bomen langs de statige singel tooiden zich met jonge groene bladeren. De vogels kwinkelierden van de vroege morgen tot de late avond. In de tuin van dokter Snoei keken helder witte en gele krokussen uit het gras en de tulpen hadden grote knoppen die een mooie bloei beloofden. Zelfs de oude meidoorn in de hoek van de tuin maakte zich op om een sneeuwwit kleed aan te trekken. Het was juist op zo'n mooie voorjaarsdag dat Frits van Nispen tot Zevenaar zijn bekende visite afstak bij dokter Snoei. Toen hij naar zijn kamers in Rotterdam wilde gaan, hij woonde op kamers in Rotterdam en studeerde in Leiden, nam hij afscheid van dokter Snoei. Hij vroeg zo langs zijn neus weg aan de dokter: die assistente van u, die juffrouw Els, weet u soms of ze al geëngageerd is? Dokter Snoei glimlachte. Bij mijn weten niet, meneer Van Nispen, zei hij. Ik denk zo, als het wel zo zou zijn, dat ze het mij niet zou vertellen, maar ik heb nooit iets van een jongen gemerkt. De jonkheer keek eens op zijn horloge. Het was een fraai gouden horloge. Hij boog daarna voor de dokter en zei: ik heb nog 10 minuten voor mijn trein vertrekt. Ik wil, met uw welnemen, nog iets aan juffrouw Els vragen. Ga je gang maar, zei de dokter en nam afscheid van de student. Als naar gewoonte liet Els de jonkheer uit. Bij de deur legde de jonkheer zijn hand op de arm van Els. Ik wilde u iets vragen, juffrouw Els, zei hij. Ik hoop niet dat u mij vrijpostig vindt. Zaterdagavond is er een voorstelling van een beroemd toneelgezelschap in de grote schouwburg in Rotterdam. Ik wil daar graag heen gaan, want ik hou van goed toneel en daar staat dit gezelschap wel onbekend. Ik vind het een beetje vreemd om er alleen naartoe te gaan. Je maakt zo'n zielige indruk als je in je eentje in zo'n grote schouwburg zit. Zou u mij met uw gezelschap willen vereren? Ik kom u dan hier afhalen en breng u dan ook weer keurig thuis. Els Roosendaal aarzelde. Ze dacht aan de woorden van de oude freule. Aan de andere kant was dit een beleefde, heel beleefde uitnodiging. Frits van Nispen zag dat Els Roosendaal aarzelde. Met dokter Snoei heb ik gesproken dat ik u wat wilde vragen. En hij maakte geen enkel bezwaar, zei hij overredend. Ik zou het best willen, jonkheer, zei Els. Maar ik heb geen avondjurk. En dat is zeker bij zo'n voorstelling bijna verplicht. De jonkheer bekeek de knappe Els. U behoeft geen avondjurk aan te trekken, zei hij. U ziet er zo al enorm aardig uit. Els Roosendaal bloosde heel diep. Noem me voortaan ook geen jonkheer. Wat ik u bidden mag, zei de student. Noem me Frits en noem me niet bij mijn volle naam en laten we elkaar tutoyeren. Els Roosendaal nam een snel besluit. Goed, Frits, ik ga met je mee, zei ze beslist. Maar je komt me hier niet afhalen. Ik kom al naar het station. Het is net het weekende dat ik niet naar huis ga, dus het komt best uit. Hoe laat moet ik op het station zijn? De student keek opgelucht. Akkoord, Els, zei hij. Om 7 uur. Zou dat lukken? Dat was heel goed mogelijk, vond Els. De jonkheer greep de hand van Els en bracht die snel aan zijn lippen. Daarna nam hij beleefd zijn hoed af en zei, tot zaterdagavond dan. Met gezwinde pas liep hij naar het station. Els Roosendaal hangelde die avond als in een droom. Ze moest zichzelf herhaaldelijk tot de orde roepen. Het liefst was ze naar haar kamer gegaan om na te denken over de eervolle uitnodiging om met de jonkheer naar de schouwburg te gaan. Els wist niet eens wat een schouwburg precies was. Ze had wel eens een toneelstukje gezien op een bruiloft en een keer in haar schooltijd had ze een voorstelling meegemaakt in Kunstmin hier in de stad. Dat had toen, wist ze nog, een grote indruk op haar gemaakt. Hoe kwam Frits erbij om haar uit te nodigen? Hij zou toch wel andere vrouwelijke kennissen hebben die er tuk op zouden zijn met een jonkheer naar de schouwburg te gaan. Waarom koos hij juist haar? Dat waren vragen waar ze niet zo eenvoudig antwoord op was te geven. Van één ding was Els zeker. Dit was geen gelukszoeker die het te doen was om één of ander grof pleziertje. Frits was een man van verstand en een gentleman. Daarover behoefde ze niet ongerust te zijn. Wat zou ze nu zaterdagavond aantrekken? In gedachten ging ze haar garderobe na. Ze kon het beste haar zwart fluwelen jurk met het witte halskraagje aantrekken. Daarin zag ze haar het voordeligst uit. Die jurk maakte haar wel wat ouder, maar ze zag er dan ook rijper uit. Gelukkig had ze die jurk bij zich. Ze glimlachte. 2 weken geleden had ze hem ook aangehad, toen ze op een zondagmorgen de kerkdienst bezocht in de grote kerk. Ze herinnerde zich levendig dat verschillende jonge mannen in haar omgeving tijdens de dienst meer belangstelling hadden voor haar dan voor de dominee. Ja, die zou ze zaterdagavond maar aantrekken. Met schrik bedacht ze dat het niet te laat mocht worden. Meestal was ze om 10 uur thuis, maar nu zou het wel later zijn. Ze moest dat toch zeggen tegen mevrouw? Ze zou maar zeggen dat ze op een visite ging in Rotterdam en dat mevrouw zich niet ongerust behoefde te maken als ze niet tijdig thuis was. Dat was toch geen leugen? Ze ging toch op visite, al was het dan een visite aan de Schouwburg. Al deze dingen overdacht Els Roosendaal en ze kon die avond maar moeilijk in slaap komen. Zo had de vererende uitnodiging haar aangegrepen. De dagen die haar voor de komende zaterdag scheiden waren wonderlijke dagen voor Els. Vooral de volgende dag dacht ze aan de dominee van de polder. Hij had haar opgezocht voor ze naar de stad ging en hij had ernstige woorden gesproken. Hij had gesproken over de grote verleidingen van het stadse leven. En dat vooral jonge mensen zich, helaas, vaak overgaven aan dingen waaraan ze op het dorp waar ze voor die tijd leefden nooit zouden hebben gedacht en nog veel minder hebben gedaan. Hij had gewezen op het evangelie waarin ook zij, Els, was onderwezen en waarin hij hoopte ook zij haar levensgeluk had gevonden. Ze hield van de dominee en ze wist dat ook de herder en leraar van de polder haar als zijn schaap beschouwde. Ja, dat had hij het echt meende toen hij zei, Els, je bent een mooi meisje en ik weet dat je een goed karakter hebt. Daarom ben ik zo bang dat de boze juist op jou zijn vurige pijlen zal afschieten. Weet, mijn kind, dat hij komt als een engel des lichts en daarom is het juist zo gevaarlijk. Zou die uitnodiging van Frits voor een schouwburgbezoek nu een van die vurige pijlen van de Satan kunnen zijn? Ze zou er thuis nooit over hoeven te spreken, want moeder zou weer over tante Hester gaan beginnen en over haar angst dat met haar een eender zou gaan. Vader zou zeggen, de schouwburg is een uitvinding van de duivel. Maar gelijk informeren of die jonkheer veel geld had. En waar woont hij? En heeft zijn vader soms een kasteel met omliggende boerderijen? Hetzelfde zou Barend interesseren. Hij was net als vader, een materialist. Gerrit zou er anders over denken. Els glimlachte als ze aan Gerrit dacht. Gerrit was een vreemde jongen. Mogelijk zou Gerrit zeggen. Het zal er wel bij horen, zo'n schouwburg. Ik heb totaal geen verstand van kunst. Maar er zijn heel wat mensen die er hun brood mee verdienen. Of het nu een jonkheer is of een polderwerker met wie je naar zo'n instelling bent gegaan, dat kan me niet schelen. Belangrijk is dat je met plezier bent geweest en dat je een ervaring rijker bent geworden. Dat is nooit weggegooid. Hoe zou Tinus Vermeer erover denken? Els werd onrustig. Als het erop aankwam, had Tinus Vermeer heel wat invloed op haar. O, op wie eigenlijk niet in de polder? In haar hart wist Els dat Tinus Vermeer, als ze het hem zou vragen, haar zou ontraden de uitnodiging aan te nemen. Tinus zou geen bezwaar hebben tegen de jonkheer, maar Tinus zou grote bezwaren hebben tegen de plaats waar ze naartoe gaan. Ze herinnerde zich levendig het verhaaltje dat Tinus haar eens verteld had over goede bedoelingen. Er was eens een man, vertelde Tinus, die in het bezit was gekomen van een jong beertje. Een leuk klein diertje. Hij nam het mee naar huis en hij bracht het groot met de fles. Het beertje groeide en groeide en werd een beer. De beer was eigenlijk veel te groot voor huisdier en de buren maakten bezwaren tegen de beer van die man. De man kon echter maar geen afstand doen van zijn beer. De beer deed immers geen mens kwaad. Het was een goede lobbes. Op een goede, of liever kwade dag, ging de man uit wandelen met zijn huisbeer. De man wandelde in een groot park. En de zon was zo warm dat de man op een bank ging zitten om uit te rusten. De beer ging naast hem zitten, op het gras. De man viel in slaap. Maar de beer was klaar wakker. Er kwam een grote mug en die zette zich op het gezicht van de man. De man sliep door, maar maakte met zijn gezicht grimassen. want hij had last van die grote mug. De beer zag dat met groeiend onbehagen. Zijn baas werd geplaagd door die grote mug. Ten slotte maakte de beer zich kwaad. Hij wilde de mug doodslaan. En hij hief zijn machtige klauw op. Sloeg de mug dood, maar gelijk zijn baas. Dat was nu de bedoeling van de beer niet geweest. De bedoeling van de beer was uitnemend, maar het resultaat was verschrikkelijk. Zowel voor de beer als voor de man. Els had het verhaal van Tinus altijd goed onthouden. Zo was Tinus de wijsgeer uit de polder. Hij kon het zelfs kinderen duidelijk maken. Els legde echter haar geweten het zwijgen op. Wat kon er nu voor zondig zijn schuilen? Met een jonkheer? En wat voor een jonkheer? Naar de schouwburg te gaan? Een meisje is toch geen non? Ze had nu de kans het echte leven te zien. En wie weet waar ze nog meer in terecht kon komen. Dat was avontuur. En dat maakt het leven waard om geleefd te worden. Zo vertelde ze aan mevrouw Snoei dat ze die zaterdagavond een visite af moest steken in Rotterdam. En dat ze met de trein heen en weer zou gaan. Ze zou nu wel wat later thuiskomen dan anders. Mevrouw behoefde zich niet ongerust te maken. Mevrouw Snoei glimlachte. Ik ben er zeker van dat je je niet in slecht gezelschap zult begeven, Els, zei ze. Ga je gang maar. Is er soms een jongen in het spel? Wilde de dokter weten. Ik kan je voorlopig nog niet missen, hoor Els. Ik hoop dat je de boot nog wat afhoudt. Allemaal eigenbelang, lachte mevrouw Snoei. Zo zijn de mannen altijd. Els, pas maar op. Els Roosendaal lachte mee. De dokter en mevrouw Snoei waren toch aardige mensen. Dank u wel voor uw aandacht.